Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Both Finland and Sweden make independently their decisions regarding security policy arrangements. But we do that with a clear understanding that our choices will affect not only ourselves, but our neighbors as well. Our aim is clear. We want to guarantee peace in the future for us and for our region, for Europe, and to contribute towards that aim with our own choices.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 265. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
In het intro hoorde je de Finse premier Sanna Marin. 2 weken geleden op een gezamenlijke persconferentie met haar Zweedse collega. De twee landen kondigden daar aan dat ze allebei van plan zijn het lidmaatschap aan te vragen van de NAVO. Een historisch moment. En speciaal over Finland gaan we het in deze aflevering hebben. Maar eerst, PG, heten we onze nieuwe vrienden van de show welkom.
Hebben we het hoogtepunt meteen gehad, Jaap? Hoe jammer nou?
Helaas.
Er zijn er weer een heleboel.
Wie zijn het?
Irene, Jochem, Lex, Niels, Filipine, Machiel, Tjeerd, Frank, Etty en Erik-Jan. Geweldig bedankt weer.
Allemaal hartelijk dank voor je donatie. Welkom als vriend van de show. En wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, wij bevinden ons in Europa. En wat is er in Europa aan de hand?
Nou ja, alles gaat 3 keer over de kop. Dus ongeveer elke 48 uur. Met dank aan Vladimir Poetin.
Een heleboel dingen die we eigenlijk niet voor mogelijk achten, die zijn gebeurd. Negatieve dingen, de inval in Oekraïne. Waar toch ook wel weer een aantal positieve dingen uit voort kunnen komen. Zoals veel inniger samenwerking van de landen in de Europese Unie. Hernieuwde samenwerking van de Europese Unie met de Amerikanen. En de NAVO, die heeft ineens een enorme upswing gekregen. Landen blijken plotseling bereid veel meer aan de NAVO te gaan bijdragen. De NAVO wordt ook weer als heel belangrijk gezien. En landen die er nooit lid van waren, die melden zich nu ineens voor een lidmaatschap.
Ja, Jaap, het is bijna nog gekker, zou ik zeggen. Naast dus die versnelde intensivering van de Europese samenwerking, die overigens het Frans voorzitterschap voor dit half jaar eigenlijk al had willen opporren. Nou, ze krijgen er bijna meer van dan ze voor mogelijk hielden. Is er nog iets waar we veel meer van krijgen, wat we volstrekt niet voor mogelijk hielden? Nou ja, bijvoorbeeld Zwitserland, dat allerlei elementen van zijn neutraliteit bereid zou zijn op te geven. In het kader van afstemming, bijvoorbeeld op strategisch gebied, op het gebied van cyberwar. En dat Zwitserland ook gewoon heel actief meedoet met sancties met de Zwitserse banken samen.
Ja, en Caroline de Gruyter wees daarop in haar column in NRC afgelopen weekend. De Zwitserse liberaal Thierry Burkaar, die heeft een stuk geschreven in de Neue Zürcher Zeitung. Das Ende der Igelschweiß. Dus Zwitserland als het egeltje dat ja, in een soort bange neutraliteit zich van iedereen toch een beetje afstand neemt.
En naar iedereen prikjes in zijn rug heeft, zodat niemand aan ze zal raken.
Die liberaal, die Zwitserse liberaal, die kijkt nu ook ineens begeerig richting een NAVO-lidmaatschap voor zijn land.
En de Zwitsers die zelf beschikken over een zeer hoogwaardige high-tech defensieindustrie, hebben ook gezegd, ja, wij willen net als alle andere hoogontwikkelde Europese landen de JSF. Want dan kunnen we, als het ware, ook gezamenlijk opereren. Het is iets als je dat, zeg maar, 2 jaar geleden zou hebben gezegd, zou men je voor gek verklaard hebben.
Ja, ja, die F-35's die zijn inmiddels besteld. Er zijn ook vaak peilingen in Zwitserland over eventueel NAVO-lidmaatschap. Dat is altijd een hele grote meerderheid, 3/4 is tegen. Maar inmiddels blijkt wel, ook uit een peiling, dat 56% van de Zwitsers toenadering wil. Dus in ieder geval samenwerking met de NAVO. Je zou kunnen zeggen misschien dat Zwitserland nu op weg is naar de verhouding, de relatie die landen als Finland en Zweden al langer hadden met de NAVO. Namelijk wel samenwerken en ook eventueel zelfs meedoen aan oefeningen en dezelfde soort spullen gebruiken om op elkaar te zijn aangesloten.
En het delen van informatie. Ja, dit zijn dus ontwikkelingen die we, nou, zeker als het over Zwitserland gaat, ik zou maar zeggen, honderden jaren geschiedenis als het ware in enkele weken bijna opzij vegen. Mag ik nog een voorbeeld geven? Had iemand ooit durven denken dat Silvio Berlusconi zich publiekelijk zou afzetten tegen zijn zakenpartner Vladimir Poetin? Of dat mevrouw Le Pen net zou doen alsof zij helemaal niet zo voor Poetin is?
Ja, en er is ook nog weer een ander soort nieuwe samenwerking. De Denen, die heel erg van de NAVO zijn, die hebben altijd Europese defensiesamenwerking afgewezen.
Want de Denen zeiden, we zitten in de NAVO. Daar zit Noorwegen ook in, maar die zitten niet in de EU. En onze vrienden in IJsland zitten ook niet in de EU. Onze vrienden in Zweden zitten wel in de EU, maar zitten niet in de NATO. Dus, wat zeggen wij Denen? Ja, het Atlantisch Bondgenootschap met de Nooren ook vanwege de vloot en dat soort dingen. Niet de Europese defensiesamenwerking, want dan wordt onze band met Zweden en ook met Noorwegen dat niet in de EU zit, te veel ondermijnd.
Ja, en inmiddels zeggen de Denen, we willen ook gewoon in Europa meedoen met alle ontwikkelingen richting Europese defensie. Want hoe meer bescherming, hoe beter.
De Nooren, een zeer actief en ook rijk lid van de NAVO, ook door zijn strategische ligging helemaal tot aan de Pool en bijna als het ware boven Rusland, deden impliciet eigenlijk altijd al mee in die Europese samenwerking. Dat ja. Gold ook voor IJsland.
Ze volgen ook alle Europese wetten.
Dus dat zal ook zeker als Denemarken mee gaat doen, als het ware tot weer een versnelling en intensivering leiden. Maar ja, er zijn nog meer van die ontwikkelingen. Kijk nou naar de Green Deal, Jaap. Frans Timmermans die tegen alle Europese landen zegt, willen we die energietransitie versnellen en tegelijkertijd de onafhankelijkheid van Russisch gas, Russische kolen, Russische olie in een enorm tempo versnellen, dan zullen we ook een aantal taboes bereid moeten zijn te breken. Dus hij zegt, als er landen zijn die zeggen, wij kunnen eigenlijk alleen van die afhankelijkheid af van Rusland, doordat we bijvoorbeeld kerncentrales en zelfs kolencentrales, niet de heel smerige, maar de meest hoog ontwikkelde, dat we die langer laten doordraaien, dan kan dat, en dan gaat Europa u dus bijvoorbeeld niet daar strafport op geven, en misschien zelfs het in stand houden daarvan helpen ondersteunen. Dat is een complete doorbraak.
Ja, en Frans Timmermans die begin maart in Straatsburg zijn plan Empower You.
Daar was jij bij toch?
Presenteerde, daar was ik bij. Om Europa eigenlijk al eind dit jaar helemaal los te maken van alle Russische olie en gas en kolenimporten. Die krijgt nu navolging, ook in Nederland. Want afgelopen week heeft minister Rob Jetten ook een plan gepresenteerd voor Nederland om eind dit jaar al onafhankelijk te willen zijn.
En ik begreep dat deze dagen, weken, er zelfs een soort update komt van dat Empower EU plan. In het licht van wat dus de verschillende lidstaten hadden gezegd, oké, na die eerste voorzet van Frans Timmermans, kunnen wij nu onze nationale plannen, met natuurlijk ook hun witte vlekken en nog niet helemaal af aspecten, zodanig bij elkaar brengen dat de Europese Commissie en Timmermans dus als het ware een versnelde, zeg maar, meer detail invulling kan leveren, zodat de landen nog beter met elkaar kunnen afstemmen. Hier ook weer zeer interessant voor mensen die dus het Europees debat en de manier waarop Europa werkt, gewoon in de concreetheid volgen. Je ziet hier dus geen superstaat. Je ziet hier dus een heel snel handelende, als dat kan, polder.
Ja. En je ziet dus dat alle landen graag en ook snel deze keer bijdragen aan dat mozaïek, wat uiteindelijk een nieuw palet aan maatregelen oplevert.
En in dat opzicht zie je dus ook dat zelfs als een groot Europees land een beetje uit zichzelf een belangrijk initiatief neemt. Ik heb het natuurlijk over Duitsland en kanselier Olaf Scholz met zijn Zeitenwende. We gaan heel veel doen voor defensie en dergelijke. Dat vervolgens, doordat dat toch nog te veel een soort nationaal kijkmeijers is, vooral kritiek losmaakt. Want daarna werd het heel stil. En de andere landen in Europa zeiden, wat goed van de Duitsers, dan kunnen we dus nog meer samen doen. En toen kwam men erachter dat het effect daarvan was dat Duitsland zichzelf ook toch weer een beetje isoleerde. En het effect is nu dat dus die enorme voorzet van Scholz zich nu op een merkwaardige manier tegen hem werkt. Omdat hij het te veel, ik zeg het wat onaardig, als nationale alleingang heeft gedaan.
Ja, iedereen hield zijn adem in eigenlijk op het moment dat Scholz al 3 dagen na de invasie, op 27 februari, sprak hij de Bondsdag toe. Bekend maakte dat Duitsland eindelijk, na jarenlang dat niet te hebben gedaan, die 2% bruto binnenlands product aan defensie wil gaan besteden, wat in de NAVO al lange tijd geleden is afgesproken. En ook meteen 100 miljard euro bijstopte om al meteen te gaan investeren in defensie. Ja, iedereen was daar echt totaal positief doorgeschokt van wat doet Duitsland nu. En je kunt ook zeggen misschien dat dit de grootste verandering in de Duitse buitenlandpolitiek is sinds de val van de muur.
Ja, zonder meer. Het punt is alleen dat er dus een verschil is tussen Olaf Scholz en Helmut Kohl toen. Helmut Kohl bleef daarna niet stilstaan van kijk mij eens iets aankondigen. Maar die werd door de ontwikkelingen bijna voortgedreven. Ja. Die moest al door, weet je wel, een meter voor de veranderingen uit blijven lopen. En dat is hem toen in die 2-3 jaar op een unieke manier gelukt. En de kritiek op Scholz is dat, zegt men, hij heeft na die speech heel zelftevreden gekeken en vooral niks meer gedaan en gezegd.
En die kritiek die komt uit andere landen in Europa, maar die komt vooral uit eigen land, uit Duitsland zelf. Want de minister van Buitenlandse Zaken van de Groenen, die is al in Kiev geweest. De leider van de Duitse liberalen die heeft ook uitspraken gedaan. En Scholz is geïnterviewd, eerst op televisie op zondagavond en afgelopen weekend ook in Der Spiegel, waarin hij eigenlijk heel hard wordt aangepakt.
Dat Der Spiegel interview, dat kan ik iedereen aanbevelen te lezen en bij voorkeur ook echt in het Duits. Want die journalisten die zijn blijven doorvragen. En de irritatie en ook het bijna de sprakeloosheid van Scholz in dat interview is heel opvallend. Het meest gemene van de afgelopen week, Jaap, op dit punt, was een Duitse journalist die verslag deed van het bezoek van mevrouw Baerbock, dus de groene buitenlandminister.
Annalena Baerbock.
3 dagen was zij op bezoek in Litouwen, Letland en Estland. Weet je hoe dat werd genoemd door die journalist? De Wiedergutmachungstournee.
En Wiedergutmachung voor Scholz?
Ja.
Nou ja, in dat interview met Der Spiegel, daar wijzen ze erop dat Zelensky, de president van Oekraïne, gevraagd heeft om zware wapens. En dan wordt Scholz gevraagd, waarom krijgt Oekraïne die niet? En dan zit hij een beetje te aarzelen en hij zoekt er een beetje argumenten bij die door anderen eigenlijk al wel weer weerlegd zijn. En bijvoorbeeld, ze kunnen niet met die spullen omgaan.
Het meest pijnlijke was dat de Britten, bijvoorbeeld de last generation howitzers, die overigens Nederland ook gaat leveren, aan Kiev ging leveren. En daar zat dus een training bij van 2 dagen.
Ja. Ja.
Dus die argumenten...
Dat ander argument van Scholz is... Poetin die zou dat kunnen interpreteren als de NAVO is nu echt in oorlog met mij.
Ja, op dat punt en ook zo van... ik wil alles doen om een derde wereldoorlog en een kernwapeninzet te voorkomen. Daarvoor kreeg hij met name ook in Duitsland hele zware kritiek. Omdat men zei een kanselier moet in zo'n situatie... niet allerlei angstvisioenen schetsen naar de Duitse bevolking. Maar heel bijna nuchter... je begrijpt dat ik zeg schritt voor schritt, de Duitsers meenemen in de stappen die verantwoord zijn om te zetten.
Ja, en de journalisten van de Spiegel die werpen hem op een gegeven moment zelfs voor dat landen die wel zwaar materieel snel willen leveren aan Oekraïne, onder andere zijn Canada, de Verenigde Staten en Nederland. En waarom blijven wij zo achterlopen, vragen ze aan de bondskanselier.
Ja, daarbij moet je voor de Duitse zeg maar, binnenlandse politiek snappen dat de Verenigde Staten is natuurlijk de grote vriend en ja, garantie van dat Duitsland in vrede leeft. Canada en Nederland hebben natuurlijk beide in Duitsland een zeg maar, identiek imago als leuke, progressieve, licht pacifistische, democratische ja. Landen met een heel soort positief imago. En als die dus worden als voorbeeld worden gesteld van die zijn veel actiever in het leveren van wapens, dan is dat natuurlijk extra pijnlijk. Nou ja, Jaap, en misschien wel de meest verrassende, om geen ander woord te gebruiken, verandering ten opzichte van zeg maar, begin dit kalenderjaar 2022 in de Europese geschiedenis, wat echt niemand had kunnen en durven voorspellen, is natuurlijk dat er een komiek tv-ster het moreel icoon van Europa geworden is.
Vladimir Zelensky, Dienaar van het Volk, heette zijn comedy-serie. En die serie die is inmiddels ook gewoon voor ook alle mensen in Europa te bekijken met Engelse ondertitels. En ik zal een linkje zetten in de beschrijving van deze aflevering.
En Jaap, er is bij al die enorme veranderingen er één die is geopolitiek, strategisch, historisch. Vanuit Europa en vanuit dat deel van Europa dat aan Rusland grenst. Dermate onvoorspelbaar en ingrijpend. Dat ik het daar in het bijzonder over wil hebben. En dan gaan we dus op bezoek naar de Witte Zee en de Botnische Golf.
PG. Jij wil dus graag kijken naar die noordflank van Europa.
En in het bijzonder naar één land, namelijk Finland.
Ja, één van die twee landen die onlangs zich heeft gemeld voor het lidmaatschap van de NAVO. Premier Sanna Marin heeft zich gemeld samen met de Zweedse premier Magdalena Andersson. En ze hebben haast. Ze willen eigenlijk al op de NAVO-top in juni een grote stap voorwaarts zetten.
En waarom Finland? Omdat Finland nog meer dan Zweden, ook in de Koude Oorlog en zelfs de eeuwen daarvoor, een hele aparte positie had. Heel dicht tegen Rusland en de Sovjet-Unie aan. Maar wel altijd zichzelf kon blijven. En omdat de Zweden deze weken hebben gezegd, wij gaan naar de NAVO, ja. Maar dat doen we pas nadat Finland is gegaan.
En de Finse premier zegt, er is geen andere manier dan dat NAVO-lidmaatschap. Namelijk artikel 5, de veiligheidsgarantie, een aanval op één lid is een aanval op alle. Dus je komt elkaar dan te hulp. Er is geen echte andere veiligheidsgarantie voor Finland denkbaar dan dat NAVO-lidmaatschap.
En dat is dus een historische wending. Omdat Finland altijd heeft gezegd, het feit dat wij tussen... zeg maar, de NAVO, Europa en onze grote buur Rusland, daarvoor de Sovjet-Unie liggen, dat is in zichzelf de beste veiligheidsgarantie. Omdat ze er beide belang bij hebben dat Finland de plek waar het ligt zo kan invullen dat het constructief is voor beide.
Dat is mooi gezegd, maar het was niet altijd waar. Hè? Want we hebben in aflevering 257 van Betrouwbare Bronnen, op 15 maart... toen heb je een aantal speciale militaire operaties van de Russen in het verleden behandeld. Onder andere de Fins-Russische oorlog.
De grote winteroorlog van 1939-1940.
Die de Finnen niet wonnen en ook niet verloren, maar die er wel toe leidde dat Finland verplicht neutraal bleef.
En dat Finland zichzelf toch nog net overeind kon houden. En dat was dus wat ook mevrouw Marin dus nu zegt, dat is over. Die gedachte, die strategie en daarbij dus ook die nationale identiteit van Finland, die gaan wij Finnen zelf, dus als soeverein volk, beëindigen. En Jaap, dat is zo'n ongelooflijk historisch punt in de Europese geschiedenis, dat ik het daarover wil hebben.
Ja, PG, voordat we nog wat verder in die geschiedenis duiken, wat is Finland voor een land?
Ja, we weten er natuurlijk echt heel weinig van, hè?
Ik ben er één keer geweest in Helsinki en omgeving. Maar dan heb je nog maar heel weinig van Finland gezien, hè? Want de steden die liggen voor een groot deel allemaal daar aan de kust. En hoe verder je het land ingaat, hoe meer meren je tegenkomt en hoe meer bossen je tegenkomt.
Nou ja, op een bepaalde manier, maar dat zeg ik met enige ironie. Als je in Helsinki bent geweest, dan heb je toch eigenlijk wel ook een heel groot deel van Finland gezien. Want om je een idee te geven, de metropool Helsinki, dat is niet niks. Dat is 1,5 miljoen mensen. Heel Finland is 5,5 miljoen mensen.
Ja, dus bijna iedereen woont in de metropool Helsinki.
Ja, en dan heb je nog even iets ten noorden. Heb je dus de ook grote stad Tampere.
Ja, waar ook wel eens een Europese top is gehouden.
Ja, want niet altijd in Helsinki, als Finland voorzitter is. En Tampere is bijna 1,5 miljoen inwoners. Het is ook een hele belangrijke stad voor high-tech universiteiten en dergelijke.
Ja, het heeft ongeveer evenveel inwoners als het kleine Denemarken.
Ja.
Maar het is veel en veel groter.
Nou, we kennen natuurlijk Finland van de beelden, ook de toeristische beelden. 1000 meren, bossen, het noorderlicht en heel veel rendieren. Hoe groot is Finland? Ja, 5,5 miljoen mensen. Het is 10 keer groter dan Nederland.
10 keer.
Het is groter dan Noorwegen zelfs. Het is groter dan Vietnam. Het is ietsje kleiner dan Japan. Ietsje kleiner dan Duitsland qua oppervlakte. In Europa hebben wij natuurlijk een aantal grote landen. Ook qua oppervlakte. Denk aan Italië, denk ook aan Polen. Finland is nog altijd 10-15% groter dan die landen. Dus het is een reusachtig stuk land. He, wat eilandjes voor de kust. In de Botnische Golf, in de Oostzee. Maar verder is dus één heel grote landmassa. Ja, tot bij de Pool.
Ja, maar in dat noordelijke deel van Finland, daar kun je uren reizen zonder iemand tegen te komen.
Daar houdt zelfs op een bepaald moment in een wat kleinere provinciestad zelfs de trein op, Jaap. Dat is even de meest bijzondere treinreis in Europa. Nou, van Helsinki helemaal naar die hoofdstad van dat noordelijke gebied, wat wij dus ook kennen als Lapland, van het volk van de Sami. Oh ja, die meren. 1000 meren. Nou, ze hebben ze geteld vanuit de ruimte, hè, natuurlijk. Weet je hoeveel het er zijn? 185.000. En één daarvan, het Saima-meren. En het woord Saima, daar hoor je natuurlijk al ook het woord van hoe de Lappen zich noemen, hè, Sami. En meren, dat is natuurlijk de Zweedse kant. Want Finland, daar zullen we het ook over hebben, heeft een hele belangrijke Zweedse kant ook. Dus in dat woord zitten dus die twee, zeg maar, stammen in Finland. Hè, dus de Lapse kant en de Zweedse kant. Dat Saima-meren, dat is 1400 kilometer, vierkante kilometer groot. Het is een van de grootste binnenlandse watervlakten van Europa. Dus die meren, een heleboel zijn natuurlijk klein, maar er zijn er ook bij, die zijn enorm.
Ja, het was vroeger een landbouwland. Landbouw is nog steeds wel belangrijk, maar
bosbouw. Ja.
Inmiddels is het minder dan 10% van het bruto binnenlands product.
Ja, Finland is een heel welvarend, rijk land in de eurozone. Dus de beeldvorming van rendieren en van die hondensleeën en zo, dat is allemaal wel waar. Maar ja, dat is dus in dat verre, verre noorden.
Ja, het lijkt in die zin ook een beetje op Nederland. 65% van de beroepsbevolking werkt in de dienstensector.
Ja, en 60% van de handel van Finland, en die is dus heel hoog en intensief. is binnen de EU. Het is een typische, wat wij zouden zeggen, kenniseconomie. Het is absoluut top in heel hoogwaardige dienstverlening. Dat heeft te maken natuurlijk met hun enorme avant-garde rol in ICT, elektronica, artificial intelligence en alles wat daarbij hoort.
Ja, we kennen natuurlijk allemaal Nokia als merk. Ze waren er heel vroeg bij met de mobiele telefoons.
Sowieso daarmee dus alles met hele complexe machines. Voor weer andere industrietakken. Voor academische ziekenhuizen. Voor banken en dergelijke.
Ja, en die complexe apparatuur. Die hebben ze ook kunnen ontwikkelen. Omdat ze in hun eigen land een aantal belangrijke mineralen hebben. Als delfstoffen. Bijvoorbeeld titaan, kwik, kobalt, noem alles maar op.
Ja, dus het heeft ook een belangrijke mijnbouw. Maar heel kenmerkend, wat is nou het grote verschil tussen Rusland en Finland? Rusland heeft dus dat spul geëxporteerd. Nee? Olie, gas, rare earth, dat soort dingen. Wat doen de Finnen? Die mijnbouw is voor Finland zelf. Die gebruiken ze om dus in die hele complexe en intensieve elektronica dat zelf toe te passen. Dus ze gaan het enorm veredelen. En daarnaast natuurlijk, want de Finnen blijven de Finnen, de bosbouw. Alles wat samenhangt met hout, met dat dus materialen uit het bos, al uit de 14e, 15e, 16e eeuw, bijvoorbeeld de potas. Dus dat as van bewerkte as, die dus heel erg nodig was voor de blekerijen in de Gouden Eeuw, voor dus die top van de textiel van de Nederlanden. En natuurlijk papier. Finland is een van de grote papierlanden in de wereld. En natuurlijk heel mooi papier, heel duur papier. Waarbij dan ook nog wordt gekeken naar om het zo duurzaam mogelijk te produceren. Ook dat is een typisch aspect van dus die Finse economie. Dus ja, het is een enorm bosland, landbouwland. Maar de economie heeft zich in de loop van de, zeker de voorbije 50 jaar... ongelooflijk ontwikkeld. Nou, het behoort dus tot de absolute toplanden in de wereld van de kenniseconomie.
Ja, en Nederland werkt ook intensief samen met Finland economisch.
Nederland en Finland zijn voor elkaar ongelooflijk belangrijk. We hebben het onlangs gehad over dat reusachtige India en Nederland. Hoe belangrijk die voor elkaar zijn. Dat kleine Finland met zijn enorme economische technologische power en Nederland zijn vergelijkbaar soort partners. Nederland is nummer 3 bij de export. Daarmee is Nederland alleen nog achter Duitsland en Zweden. Nederland is dus een belangrijker handelspartner van Finland dan Rusland, de grote buur, dan China en dan de Verenigde Staten.
Ja, in het Zweeds zeg je overigens net als wij Nederlanders Finland, maar in het Fins zeg je Suomi.
Suomi, dat is de naam die de Finnen zichzelf hebben gegeven. Finland is natuurlijk een land met een hele bijzondere taal en cultuur en achtergrond. Suomi is dus een echt topland in Europa. En behoort, als je kijkt naar welvaart, maatschappelijke ontwikkeling en dergelijke, altijd in het rijtje van de bovenste 5 landen in de wereld. En samen met de Scandinavische landen, de Benelux-landen, ook in Europa eigenlijk altijd bovenin. Het land waar de mensen het meest gelukkig zijn. Het land met de hoogste ontwikkeling van lezen. Het land heeft natuurlijk een enorme reputatie wat betreft de kwaliteit van zijn onderwijs. Het is dus ook een hele grote cultuurnatie. Technologie en dergelijke. De persvrijheid, meningsvrijheid. Het hoort dus echt heel erg bij die Noordse landen wat betreft zijn cultuur. En het interessante is dat het dus niet een Scandinavisch land is, zoals men vaak denkt.
Ja.
Want dat komt natuurlijk door die hele eigen taal en cultuur van Suomi.
Maar wat is dan precies de definitie van wanneer ben je een Scandinavisch land?
Als je, zoals de Denen, de Zweden, de Noren en ook IJsland, natuurlijk van de Vikingen stamt. En je dus die taal van die landen die heel erg op elkaar lijkt, spreekt. En dat geldt voor Finland volstrekt niet. De Finnen waren geen Vikingen en ze spreken ook niet die taal.
PG, jij zegt het waren geen Vikingen. Finland ligt natuurlijk wel zo'n beetje ja, in diezelfde groep. Hoe kan het dan dat zij zich toch eigenständig hebben kunnen ontwikkelen?
Nou, in de prehistorie kwamen de stammen en volkeren die dus nu de Finnen zijn, uit zeg maar, Noord-Siberië, de Oeral, bewogen die stammen zich ook door de verandering van het klimaat. En de meest westelijke zeg maar, uitloper van die Siberische, Oegrische, want zo worden die volkeren genoemd, stammen, dat zijn dus de Finnen. En dat zie je ook nog aan de Lappen, dus de Sami in het noorden van Finland. De kleding van hen, hun cultuur, het leven ook helemaal met de rendieren, eigenlijk met hen samen voortdurend in beweging zijn, met wel kleine vestigingen, met huisjes en altijd natuurlijk een kleine, prachtige, houten, witte Lutherse kerk. Dat is helemaal zoals volkeren zeg maar, aan de noordrand van Rusland, tot diep in Siberië, die we kennen als de Chumash en de Komi.
Vandaar dat ook dus die band tussen Finland en Rusland, een historische band, dat die ook wel logisch is als je er gewoon al op de kaart naar kijkt.
Ja, de meest westelijke plek waar dus die Siberische, Oegrische stammen uiteindelijk terechtkwamen, was Finland. En dus ook vooral ook in dat noorden. Uiteindelijk natuurlijk ook in het zuiden, wat dan nu Helsinki is. Maar eigenlijk werd het daar al te warm. Zal ik maar zeggen. Zweden en Denemarken was echt veel te warm voor die stammen. En hun, zeg maar, hun economie, hun rendieren en hun levenswijze. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kunst van Rusland in de 19e eeuw, waar we het onlangs over hebben gehad, dan zag je ook dat die Russische kunstenaars, denk ook aan een schilder als Kandinsky, naar die stammen in de Oeral en nog noordelijker gingen, zoals die Komi-stammen, om zich door die shamanen en door de liederen en ook de kleding van die mensen te laten inspireren voor die hele felle kleuren ja, van die Russische kunst van de late 19e eeuw. Precies dat zie je ook in Finland bijvoorbeeld in de kleding van de Sami. Daar zie je dus de enorme overeenkomsten en zeg maar, dezelfde smaak en ideeën en de manier waarop men zijn kleren maakt en de decoraties als van die Siberische stammen. En pas rond, nou zeg maar, halverwege de 13e eeuw, dus nadat de Vikingen ja, hun rooftochten hadden gedaan. Dat is een beeld dat vooral in de Europese middeleeuwen gold hoor. Het waren ook gewoon handelaren. Met die schepen van hen. Hè, IJsland, Groenland, Canada. Ja, wat wij nu zelfs de Verenigde Staten noemen. Daar kwamen ze. Er zijn zelfs mensen die zeggen uit beelden in Mexico dat ze tot in Yucatan zijn geweest. En natuurlijk naar die oostkant. Hè, waarbij Kiev, Rus. Hè, dat was een Viking koninkrijk. Toen dat voor, in die fase hebben ze dus ook langzamerhand Finland als het ware geëxploiteerd. Dus vanaf zeg maar zo 1250 was Finland in feite een Zweedse kolonie. Dus er was een bovenlaag van Zweedse zeg maar, aristocraten. Dat waren grootgrondbezitters. En die exploiteerden die bossen en de vruchtbare landbouw en natuurlijk de vis en alles en al die meren van Finland.
Ja, het Zweedse koninkrijk, daar hoorde Finland dus bij tussen 1240 en 1809.
Ja, de overheersing door Zweden is dus ruim 5, ja bijna 6 eeuwen geweest.
Ja.
Dat heeft dus grote gevolgen gehad, zowel voor zeg maar, de Finse cultuur en samenleving, als ook tot de dag van vandaag voor de politiek. En het had ook nog een belangrijk aspect. De heidense Komi-stammen uit Siberië, dus de Sami en die Finnen, die werden dus door die Zweedse overheersing natuurlijk ook religieus onderworpen. En dat is de reden waarom Finland een door en door Luthers land is. Ze zijn met de Denen, de Noren en de Zweden meegegaan, dus met hun Zweedse heersers, naar de reformatie van Maarten Luther.
Ja.
Ze zijn dus protestant, gelovige protestanten, maar onthoud lieve Nederlanders, geen Calvinisten. Ze zijn Luthers, dus dat is wat hiërarchischer, wat ook wat meer gehoorzaam naar de overheid. Ten opzichte van dus die Calvinisten hier die alles zelf beter weten, hun eigen gemeenten oprichten en vooral veel discussies hadden, kerkscheuringen en dergelijke. Daar zijn de Finnen niet van.
En geldt dat Lutherse ook voor die lappen in het noorden?
Ja, dat ze, dus juist nu, dat is heel interessant als je dus documentaires erover ziet, dat zijn dus hele vrome mensen. Kerkgang is daar dan ook allemaal, wij zouden zeggen, op zijn paasbest, past bij deze weken. Dan is men ook in zijn allermooiste, ja, prachtige, borduurde, kleurrijke kleding.
En dat Finland zo lang tot het Zweedse Koninkrijk heeft behoord, is dat ook een reden waarom nu de Finse premier en de Zweedse premier zo innig samenwerken als het gaat om toekomstig NAVO-lidmaatschap?
Nee, want die verhouding is natuurlijk daardoor ook altijd gespannen geweest, doordat de Zweden als de overheersers werden gezien. Wat interessant is dat er dus toen Finland niet meer Zweeds was, dat er dus wel een grote Zweedse minderheid natuurlijk in Finland woonde van, ja, dus de grootgrondbezitters, maar ook dus de Zweedse dominees, de Zweedse intellectuelen.
Ja, dat viel me op in Helsinki, dat de verkeersborden, die waren ook tweetalig. Onder de Finse naam stond een iets kleinere letter de Zweedse naam.
De Zweedse minderheid heeft zich in Finland als het ware ontwikkeld tot, als het ware, loyale Finnen. En in ruil daarvoor is er dus een hele grote, zeg maar, culturele en zelfs ook territoriale autonomie voor die gemeenten waar bijvoorbeeld de Zweden een meerderheid van de bevolking voeren. En politiek hadden de Zweden ook een eigen partij. Die heette Samlung. Dus wij samen, verzameld. En die is een tijdje geleden gefuseerd met de Finse Centrumpartij tot de partij Kokoomus. Want die twee partijen zaten al samen in de Europese Volkspartij, dus zeg maar de Europese Christendemocraten.
Ja.
Dus die Centrumpartij, die heeft toen gezegd, als wij nou samen gaan, dan willen we laten zien dat we ook echt samen gaan. Dus die Finse partij heeft toen gezegd, wij vertalen dat woord Samlung in het Zweeds in het Fins. Dus de nieuwe partij ging dus ook weer samen heten, verzameling, en dat is dus in het Fins Kokoomus. Dus die Zweedse minderheid heeft zich als het ware op een, ja, positieve manier kunnen ontwikkelen, maar uit het verhaal zal blijken dat dat niet vanzelf is gegaan. Want in 1809 heeft tsaar Alexander I van Rusland Finland veroverd op Zweden. Zweden was toen een bondgenoot van Napoleon en dat was de tsaar zogenaamd ook op dat moment. Maar de spanningen liepen al op, hè, tussen Napoleon en Alexander. En om als het ware een soort extra buffer te hebben en om te voorkomen dat Zweden met hun grote vloot Napoleon zou helpen en bijvoorbeeld Petersburg zou overvallen, heeft hij Finland onderworpen.
Petersburg ligt natuurlijk op een strategisch best wel ingewikkelde plek, namelijk open en bloot, bereikbaar voor alle landen daaromheen.
Wat precies Peter de Grote, de tsaar, wilde. Want die zei, ik heb een haven nodig naar het westen, waardoor dus Rusland ook in de Oostzee een Europese supermacht kan worden.
Ja, je kunt dus op
tegen
twee,
Zweden.
Je kunt op twee manieren bekijken, inderdaad, de wereld in via Sint-Petersburg. Maar ook kwetsbaar als andere landen jou kwaad zouden willen doen.
En dus was het verdedigen van Sint-Petersburg met grote forten ook aan de kust en dergelijke een van de grote projecten van de tsaren altijd. En om die reden veroverde Alexander I, de kleinzoon van Catharina de Grote, dat enorme Finland. Dat betekende dat Finland dus ruim een eeuw in feite werd beheerst door de tsaren. De tsaren hadden een tamelijk heldere politieke deal met de Finnen. Die zeiden tegen de Finnen, jullie krijgen een belangrijke mate autonomie. Dus je hoeft geen Russisch-orthodoxe bekeringen. En de Finse boeren mochten ook die Zweedse aristocratie, als het ware, niet een kopje kleiner maken, maar wel wat minder de baas laten zijn. Want het was vooral een anti-Zweedse manoeuvre van de tsaar. En de tsaar zei, ik maak van Finland een groot hertogdom, waarmee het dus als het ware een soort onafhankelijke provincie was. En eigenlijk was het altijd of een neef of een oom of een broer van de tsaar de groothertog.
En dat werd allemaal beklonken, PG, in de vrede van Frederikshamn.
Ja, en Het enige wat de tsaren hebben gedaan om toch te laten zien wie de baas was. Ze hebben in Helsinki een enorme, ook klassiek Russische kathedraal gebouwd. Voor de Russisch-Orthodoxe kerk. Daar ging natuurlijk geen Fin heen. Want er tegenover ongeveer staat er een prachtige klassicistische. Duidelijk geïnspireerd door de architectuur van Schinkel in Berlijn. Lutherse kathedraal. En die staan als het ware tegenover elkaar als gelijken. Waarbij de tsaren dus aan de ene kant liet zien. We geven jullie die godsdienstvrijheid. En dat soort dingen. Maar de Russisch-Orthodoxe kerk is wel de kerk van de baas.
Ja, ja, ja. De Finnen hielden een eigen grond en een eigen regering. Maar in feite was de tsaar was wel ook degene die de boel regelde.
Natuurlijk. Natuurlijk. Een tsaar is een tsaar. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En Finland ja, moest dus troepen leveren voor de tsaar. Dat betekent dus dat er heel veel jonge Finnen ineens bewapend waren. En er dus ook Finse legers waren om de tsaar te helpen. Maar ja, het ging, zoals je weet, niet zo goed met de legers van de tsaar.
Nee.
En toen hebben de Finnen, toen de tsaar aftrad en er dus een burgerlijke regering in Sint-Petersburg en in Moskou kwam.
Ja, de kortstondige liberale Russische regering.
Ja, toen hebben de Finnen zich onafhankelijk verklaard. Toen bleek er een buitengewoon doordacht netwerk te zijn in Finland. Zeg maar in het hele land. Van mensen die klaar stonden om te gaan regeren. Waarbij dan ook nog die militairen, als het ware, konden zorgen om het een beetje power te geven. En het verhaal, Jaap, van dat netwerk is heel leuk. Dus dat ga ik even kort doen. De Finnen hadden, doordat ze dus godsdienstvrijheid hadden en cultuurvrijheid, in die 19e eeuw iets heel erg van zichzelf ontwikkeld. Namelijk een grote traditie en cultuur van koren en van zingen. De Finnen zijn een enorm zangvolk. Elk dorp was er een koor. En het was niet alleen van de kerk, het hielp natuurlijk ook voor grote kerkelijke feesten, maar ook men zong Schubert, men zong vooral heel veel Duits.
Ja.
Russisch, dat was voor de Russen, maar zij zongen dus West-Europese muziek. Vooral Duits, maar ook Frans. Dus er was altijd wel een conservatoriumstudent of een andere muzikale jongen of vrouw die als dirigent optrad. Dan was het natuurlijk een orkestje dat ook bij hoogtijdagen en betrouwerijen speelde. En die kenden elkaar allemaal, want er waren ook korenwedstrijden. En die studenten die dus die muziek speelden, die kenden elkaar ook allemaal. Die hadden dus een netwerk in heel Finland. En die hadden ook een geheim genootschap. Wat weer de oprichters zijn geworden van wat wij in Nederland kennen als de LSVB. Dus de Finse Studentenvakbond was in feite een geheim genootschap van al die muzici. Die dan daarnaast ook bijvoorbeeld studeerden andere vakken, maar dan ook speelden. En die koren, zeker ook de mannenkoren, waren in feite allemaal een netwerk, zou je kunnen zeggen, van mensen die de macht zo konden overnemen van de tsaar. En ze hadden ook nog een leger inmiddels. Dus die Finse onafhankelijkheid en opstand is in belangrijke mate geïnspireerd dus door een netwerk van koren en studenten. En het hoofdkantoor van de Finse Studentenvakbond, ik heb daar ooit gesproken op een conferentie, dat de grote zaal daarvan bevat allemaal wandschilderingen van die koren. Ter herinnering, en die liet zich dus dan schilderen van wij hebben onder leiding van die studenten en als zangers de onafhankelijkheid van ons land bevochten. Nou, dat is toch iets wat je in Europa zelden tegenkomt. Dat een land op die manier vanuit dus zijn cultuur en van onderaf als het ware de vrijheid had voorbereid.
Ja, ja. Zij verklaarden zich dus onafhankelijk, eenzijdig. Op 6 december 1917 was dat.
Wie was de eerste die ze erkende als onafhankelijke staat? Vladimir Lenin.
Op 4 januari 1918, de Sovjetleider erkende het onafhankelijke Finland.
Want die dacht, dan heb ik er geen last van. Dan kan ik ook verhinderen dat die Finnen, als het ware Petersburg, gaan overvallen. Doordat als wij dat niet erkennen, dan gaan ze knokken. En er was natuurlijk een enorme burgeroorlog op dat moment gaande. In zeg maar de nieuwe Sovjet-Unie annex het oude Rusland. En de troepen van keizer Wilhelm II, ja, de Duitse legers, die rukten op in Polen, in Oekraïne en in de Baltische Staten. Dus Lenin had liever een bondgenoot aan de Finnen dan als daar nog een vijand.
Maar in Finland zelf was er ook een burgeroorlog gaande.
Ja, want die onafhankelijkheid leidde natuurlijk tot gedoe. Want ja, zoals ik zei, het was van onderop begonnen. Hè, met al die koren. En daar zaten ook allemaal linkse studenten en allerlei linkse Finnen. Die zeiden, en nu gaan we die Zweedse aristocratie, die ons al die eeuwen en eeuwen ja, hebben uitgebuit. En die met de tsaar een deeltje hadden. Die gaan we nu eens aanpakken. Wij willen een communistisch Finland. Want die zeiden, die Lenin die erkent ons en die vinden we geweldig.
Ja, de dus Finse Socialistische Arbeidersrepubliek.
Ja, dus er ontstond ineens een soort hele linkse republiek vanuit die hè, zeg maar, zingende onafhankelijkheid. Waarbij die Zweden dachten, jeumig, straks worden wij al onze spullen afgepakt, genationaliseerd. Die zagen als het ware in Finland gebeuren wat onder Lenin in Rusland gebeurde. Dus het leger van Finland, dat niet zo heel links was, zullen we maar zeggen. En die Zweden, die hebben toen de Duitse keizer te hulp geroepen. En ja, die rukte al op natuurlijk. Hè. Dus die konden zo vanuit de Baltische Staten met boten een Duits leger naar Finland sturen. Dus dat Duitse leger van de keizer heeft in de laatste maanden van het Duitse keizerrijk geholpen met het onderdrukken van die communistische opstand, zoals dat al later werd gebracht, van dus de Finse onafhankelijkheid.
Ja, en de overwinnaars in Finland, die riepen zelfs een koninkrijk uit.
Ja, dat weet niet iedereen. Als ze hun zin hadden gekregen en als dus de Duitse keizer niet had moeten aftreden, een paar maanden later, dan was Finland een koninkrijk geweest met een Duitse prins als koning.
Ja, Vainio de Eerste, die is zelfs 2 maanden ongeveer koning geweest.
Ja, hij heeft dus een tijdje gewoond, als het ware, in de paleisvertrekken van dus die grootvorst van de tsaar. Maar ze hebben hem op een nette manier snel weer met zijn koffers naar huis gestuurd. Want die felle burgeroorlog die leidde uiteindelijk ook doordat het in de Sovjet-Unie zo'n gedoe was, tot een soort compromis. Waarbij men heeft gezegd, we gaan geen communistisch Finland doen. We gaan proberen er een wat nette, democratische, liberale, Europese republiek van maken. Waarbij dan de Zweedse elite accepteert dat dus de Finse bevolking, het grote gedeelte van de bevolking, via verkiezingen ook gewoon het voor het zeggen heeft, waarbij de Zweden dan als nationale minderheid wel worden beschermd.
Ja.
Dus men heeft een soort poltercompromis uiteindelijk gevonden in zeg maar 1920. En toen ook gezegd van nu gaan we het ook proberen goed te doen.
Ja, en toen in 1920 werden ze opnieuw weer door de Sovjet-Unie erkend. In het Estse plaatsje Tartu werd er een vredesverdrag gesloten. En in ruil daarvoor moesten de Finnen wel afzien van een aantal aanspraken op stukjes, oude stukjes Finland, die inmiddels tot de Sovjet-Unie waren gaan behoren.
Ja, dat was met name aan de oostrand, zeg maar dicht dus bij Sint-Petersburg. Want Lenin en zijn toen al rechterhand Stalin waren natuurlijk best bang dat als ze heel dicht daarbij zouden zijn, dat natuurlijk druk zou uitoefenen. Daarbij komt dat Stalin zijn hele leven een hele merkwaardige obsessie had voor de Karelische Socialistische Republiek. Dus dat was het reepje Sovjet-Unie aan de rand van Finland.
Oost-Karelië.
Ja, want daar woonden iets van 50.000, 100.000 Finnen die dus die communistische republiek hadden willen doen. En die zijn toen als het ware bij het stichten van de Democratische Republiek Finland, hebben die gezegd, mogen wij dan verhuizen naar Karelië, want wij willen het communisme opbouwen. En ook, heel interessant, een groot aantal Finse emigranten uit Canada, uit de Verenigde Staten, die toen naar Finland terugkwamen om Finland op te bouwen. En een groot deel daarvan was heel, zeg maar, links. En die zeiden, als communisten hebben wij het kapitalisme in Amerika meegemaakt, wij willen dat mooie idealistische communisme opbouwen. Dus ineens was er een Finse groep immigranten uit Finland en uit Amerika en Canada die in Karelië gingen wonen. En Stalin heeft die mensen eerst enorm aangemoedigd, ook om Finland dwars te zitten. En ze vervolgens Het zal jou niet verbazen, Jaap, allemaal uitgemoord.
Ja.
Honderdduizenden, dus idealistische Finnen die dus wilden helpen aan het opbouwen van de Sovjet-Unie, ze zijn allemaal vermoord. Hetgeen dus ook een aspect is in de verhouding tussen Finland en de grote buur tot de dag van vandaag. Want ja, men weet dit.
Ja, met andere woorden, je kunt wel overeenkomsten sluiten met die Russen, maar je kunt ze nooit helemaal vertrouwen.
En uiteindelijk kennen ze geen genade. Ook niet met mensen die met hen, als het ware, iets moois willen opbouwen. Nou, dat werd natuurlijk, die Democratische Republiek Finland, die bloeide. Een van de allereerste landen natuurlijk in Europa met algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Waar ook vrouwen al heel snel actief werden in de politiek. Maar men heeft natuurlijk altijd, na met name 1930, toen Stalin natuurlijk helemaal de baas was, natuurlijk altijd in angst en beven geleefd en altijd geprobeerd de Sovjet-Unie op afstand te houden. En tegelijkertijd dan maar wanneer dat moest, en dat moest vaak toch ook invloed te geven op de binnenlandse politiek in Finland. De Sovjet-Unie beschouwde het een voorrecht dat alleen de Sovjet-Unie had, dat ze kon meebepalen wie president werd, bijvoorbeeld.
Ja, maar ze hebben voor de zekerheid wel de Finnen altijd een leger op de been gehouden.
Het is een zeer krachtig militair land. Ik geef een voorbeeld. Ik had onlangs een tweet van mijn vriend Tommy in Finland, het oud-voorzitter van de studentenvakbond in Finland. En die toonde een foto van dat hij weer even een extra militaire oefening had gedaan. Helemaal in uniform met zijn kisten die hij aantrok en hij straalde. En dat is een hartstikke linkse jongen. Maar dat bij de Finnen, dat zit heel diep in, zeg maar, het nationale eigen van je verdedigt, ja, waar je voor staat. Dat is van links tot rechts en van jong tot oud in Finland, dat hoort er gewoon bij.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
We hebben natuurlijk in aflevering 257 die winteroorlog besproken.
Nou ja, ze hebben het overleefd. Dat is het enige wat je kunt zeggen. En dat is natuurlijk een wonder geweest ten opzichte van alle andere volkeren waar Stalin natuurlijk heeft huisgehouden. Denk ook aan de Krim-Tataren, denk aan de mensen in de Caucasus. En natuurlijk denk ook vooral aan het volk van Oekraïne en de Baltische volkeren. De Finnen zijn de enigen die het min of meer hebben overleefd,
ja,
op eigen kracht.
Ja, en toen moesten ze opnieuw een aantal voorwaarden slikken van de Russen.
Ja, dat hebben ze ook gedaan. En wat ook heel typisch is voor Finland, het is een ongelooflijk vindingrijk volk. Ik bedoel, die koren, en dat toont wel aan dat je dus een letterlijk en figuurlijk een creatief volk bent. Zowel artistiek als politiek als technologie. Want wat deden ze? Ze begrepen ook dat die Sovjet-Unie economisch natuurlijk gewoon een militaristische, achterlijke staat was.
Ja.
Dus de Finnen dachten, ze hebben ons ook gewoon nodig. We zijn maar met een paar miljoen, maar we zijn slimmer. En ze hebben nog iets gedaan. Ze hebben van die positie die ze hadden, dus neutraal, gedomineerd door de Sovjet-Unie, meteen gebruik gemaakt. Finland maakte de stad Helsinki, die dus niet voor niks zoveel inwoners nu heeft, een van de top steden in de wereld voor conferenties, voor overleg, voor spionage, voor smokkel, voor het witwassen van geld van de KGB. Dat ging allemaal via Helsinki.
Ja, er zijn natuurlijk ook een aantal hele belangrijke momenten geweest in de tijd van wat genoemd werd de détente, de ontspanning tussen Oost en West, allemaal in Helsinki.
De Olympische beweging die na de Tweede Wereldoorlog, om de Sovjet-Unie toch mee te laten doen, de Olympische Spelen in Helsinki deed vlak na de oorlog. Dat gaf dus aan dat Helsinki als het ware, en daarmee het land, hè, Finland, een soort merknaam werd voor overleg, voor ondanks alle spanningen van de Koude Oorlog, dat je toch met elkaar contact hebt. Het was ook geen toeval dat toen president Trump er zo'n behoefte aan had om toch helemaal zelf met zijn grote vriend Poetin als twee gelijken te onderhandelen, dat Poetin toen zei, nou, u mag van mij naar Moskou komen. En dat toen de Amerikaanse ministers, de regering, tegen Trump zeiden, nou, dat gaat wat ver. Dus toen werd het Helsinki.
Ja, in Helsinki werden in 1975 Helsinki-akkoorden gesloten. En dat leidde ook tot de oprichting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. Heel belangrijk moment.
En Helsinki-verdrag maakte het mogelijk dat mensen als Václav Havel en ook de zogenaamde dissidenten in de Sovjet-Unie zich konden beroepen op de mensenrechtenafspraken in dat overleg en in dus dat verdrag van Helsinki, waardoor uiteindelijk de val van de muur het gevolg was.
Ja, toch is er ook een begrip uit die tijd wat niet zo positief was, en dat is het begrip Finlandisering.
Ja, dat is dus als een land een hele grote buur heeft, die dus ook ideologisch en materieel domineert, en waar men als het ware dan maar compromissen sluit en zich een beetje laat koeieneren, om het maar zo te zeggen, om de lieve vrede. En ja, dat is natuurlijk niet heel aardig, hè, tegen de Finnen. Maar zoals ik al zei, is de creativiteit waarmee de Finnen daarmee omgegaan zijn, als je je verdiept in de geschiedenis van dat land, is soms bijna vermakelijk.
Ja, er was ook toen na de Tweede Wereldoorlog een verdrag gesloten tussen de Finnen en de Sovjets. En daarin, heel genereus, boden de Sovjets ook bijstand aan, hulp, als de Finnen die nodig zouden hebben. Dat was eigenlijk een vergiftigd cadeau van de Russen.
Ja, dat was wat we natuurlijk later de Brezhnev-doctrine zouden noemen. Dat de Sovjet-Unie en het Warschau-pact, waar Finland niet in zat, de taak had dat als het socialisme werd bedreigd in een broederland, dat men dan zo'n broederland te hulp kon schieten. Dat is wat in Afghanistan ook gebeurd is. Nou, de Finnen hadden niet zo'n behoefte hetzelfde lot te ondergaan als de Hongaren of de Afghanen. Laten we dat maar zo zeggen.
Ja, maar in 1961 werd het even kiele, want dan had je natuurlijk de crisis in Berlijn gehad met de bouw van de muur. En toen zei de Russen, ja, wij willen jullie die fameuze hulp aanbieden die al in dat verdrag besloten ligt.
Want we zien dus de DDR leeglopen. Iedereen die daar heeft doorgeleerd en wat, die gaat naar dat West-Duitsland, hè, waar de fascisten aan het bewind zijn. En we moeten toch voorkomen dat ook de Finse bevolking, je begrijpt, dat is ook hoogontwikkelde, slimme mensen, die gaan straks allemaal verhuizen naar Zweden en naar Denemarken en naar Duitsland. Die willen ook in de Europese Unie. Dus misschien moet er ook maar een muur worden gelegd rondom Finland. Ja, is dat idee?
Ja, uiteindelijk ging het niet door. De president van Finland, Kekkonen, die kon Khrushchev ervan overtuigen. Hij ging er speciaal voor naar Moskou, dat de Finnen voorlopig liever zelf hun eigen neutraliteit handhaafden.
President Kekkonen behoort dan ook tot de mensen in Finland. Dat als je die naam laat vallen, dat is een soort vader des vaderlands. Die had de finesse om het politbureau om te praten. Ik zei al, het zijn hele creatieve mensen.
Overigens, er is nog wel een soort aansluiting van de Finnen geweest bij een deel van West-Europa, namelijk de Noordse Raad.
Ja, het mooie is, dat hoort ook weer bij die creativiteit. De Finnen zeiden, wij kunnen natuurlijk geen lid van de NATO worden en ook niet van de EU. Maar die landen van Scandinavië en zo, het is wel goed als die met elkaar afstemmen. Dus de Sovjet-Unie zei, doe dat maar. Finland mag meepraten. Natuurlijk vanuit het idee dat men daarmee ook invloed kon uitoefenen en misschien zelfs spionage. Want Helsinki was natuurlijk een enorme spionagestad. Bij dus die delen van die Noordse Raad, zoals Noorwegen en Denemarken, die wel in de NATO zaten. En dus die Noordse Raad was ook weer zo'n soort half-half ding, waardoor Finland zich ook weer net dat kleine beetje extra beschermd voelde, zonder dat de Sovjet-Unie als het ware heel argwanend werd. Daar kwam nog iets bij, Jaap, iets economisch. En dat heeft met name gespeeld in de tijd na Khrushchev. Toen ontbrak Brezhnev, de Sovjet-Unie een enorme olie- en gasexporteur werd, hadden ze daar natuurlijk technologie voor nodig.
Hmm.
Voor het uit de grond halen en die pijpleidingen die de Duitsers bouwden. En dat moest allemaal natuurlijk bewaakt worden. En ze wilden natuurlijk niet westerse technologie waar allemaal spionagespullen in zaten. Want daar waren ze bang voor. Dus dat maakte dat kleine Finland weer extra belangrijk. Als net niet vazal. En er was nog iets. Finland is natuurlijk heel erg leeg.
Ja.
Dus wat deed de Sovjet-Unie? Die lieten de Finnen in grote reservoirs in de grond zowel olie als gas opslaan, wat zeg maar eigendom was van de Sovjet-Unie. En dan werden er dus hele schimmige constructies bedacht door met name de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Die had namelijk allerlei buitenlandafdelingen. Die richtten dan weer eigen bedrijven op en banken. Die waren dus vaak in Helsinki gevestigd en in Wenen bijvoorbeeld. Ja? En die exploiteerden dan die voorraden in de Finse grond. En die werden dan verkocht natuurlijk op de wereldmarkt voor dollars en tapemarken en later euro's. En daar hield dus de KGB heel veel valuta aan over.
Ja, daar werden ze rijk van.
En daar kon men dus bijvoorbeeld Fidel Castro van betalen. En de familie Kim. En communistische bewinden elders. Want dat kon je natuurlijk niet met roebels doen. En de Finnen die deden net of ze dat niet wisten. Ja, zoals ik al zei. Een creatief volk dat af en toe ook wist. We moeten niet alles willen weten wat er gebeurt. He, dus die rol van Helsinki als draaischijf in de diplomatie, maar ook dus schimmige financiële constructies en spionage, werd alleen maar belangrijker. En dat maakte de Finnen dus zachtjes steeds minder afhankelijk en minder onderworpen ten opzichte van het Kremlin.
Ja, Helsinki is eigenlijk een stad met een Januskop.
Ja.
Want je wil de wereldvrede bevorderen en vooral ook de eigen vrede in eigen land. Maar je hebt er heel wat voor over om dat dichterbij te brengen.
En daar moet je soms een prijs voor betalen. En soms even een andere kant op kijken. En toen viel de muur.
1989. Dat leidde overigens in Finland tot een economische crisis.
Een gigantische economische crisis. Want ja, de markten waar ze in die voorbije 25 jaar, de Brezhnev-jaren, ja, natuurlijk als high-tech zich ontwikkelend land steeds belangrijker werden voor dat, ja, steeds verder achterblijvende Oostblok. Die vielen ineens helemaal weg.
Ja, volledig.
De totale instorting natuurlijk van de economie van de Sovjet-Unie allereerst, maar ook de andere landen in Oost-Europa, betekent dat de Finnen allemaal vooral elektronische dingen en massagoed, wat zij goed konden maken, consumentenartikelen bijvoorbeeld, wat dus niet, waar de Sovjet-Unie goed in was, niet meer kon afzetten. Het bedrijf Nokia ging dus bijna helemaal kopje onder.
Hmm.
Want wat was namelijk het exportproduct van Nokia naar het hele Oostblok en vooral naar Siberië?
Grote laarzen.
Kaplaarzen.
Om door die sneeuw te kunnen.
En je hebt elk jaar, als je in Siberië woont, er toch echt twee nodig. En de Finnen, het zijn natuurlijk de Finnen, zijn met de Sami natuurlijk de taal en cultuur en ja, achtergrond van die Komi en die Chumash en die al die stammen, ja, dat begrijpt elkaar. Dus die mensen wilden Finse kaplaarzen hebben en geen andere. En ineens was dat allemaal weg. Dus dat betekende voor de Finse economie dat men zichzelf helemaal opnieuw moest uitvinden. En tegelijkertijd ook van, wij moeten dus nu ons gaan richten op dat Europa met die interne markt van Delors, hè, in 92. En hoe snel kunnen wij daarbij? Zal dus dat nieuwe Rusland van Jeltsin ons toestaan dat wij daar zo snel mogelijk bij gaan? Of blijven ze die oude lijn van toch een soort vazal ervan maken houden?
Ja, nou, dat is heel goed en heel snel gegaan, hè? Want de muur viel in 1989 en in 1995 werd Finland al lid. Finland moest natuurlijk voldoen aan al die enorme stapels hoofdstukken waar elke toetredende kandidaat aan moet voldoen. Maar Finland was natuurlijk al zo modern en zo ver gevorderd dat dat niet zo heel moeilijk hoefde te zijn.
Nee, en het was een zodanige democratie en rechtsstaat dat als de Finnen zeiden wij passen die en die elementen van onze wetgeving aan, dat men dan niet zei, nou, eerst maar eens over 5 jaar een evaluatiecommissie sturen van het Europees Parlement.
Ja, sterker nog, in de lijstjes van democratieën en rechtsstaten en weinig corruptie staat Finland altijd zo'n beetje bovenaan.
Ja. En ik moet hier één naam noemen, dat is Esko Aho, de premier van Finland op dat moment. Dat was de jongste premier in hun geschiedenis. Ik geloof dat hij net 30 was. En die heeft zich echt, nou, ten eerste te pletter gewerkt. En was een jonge vent met een, ja, een soort visioen voor het Finland van de toekomst. Hij is dus de bedenker geweest van dingen als Sitra en Tekes. Wat wij een beetje in Nederland kennen als het innovatieplatform van Balkenende.
Oh ja.
Dus breng polderachtig de topmensen van wetenschap, innovatie, industrie, de jongeren bij elkaar. Laat die voor de regering lange termijn plannen maken. Zeg maar tegen iedereen, u gaat allemaal 10%, 15% meer belasting betalen. Ook de sociale zekerheid werd aangepakt. Want we zullen door dat dal moeten. En we zullen dus moeten investeren in hele nieuwe ontwikkelingen. Nou, door het zeer hoge onderwijsniveau en dus de creativiteit van de Finnen, waar ik het al over had, hebben ze dus in hele korte tijd dat land van dat echt een, weet je, een recessie van 8-15% per jaar helemaal een turnaround gemaakt. En werd Finland ineens het voorbeeld in de jaren 90 en zeker zeg maar, na 2000 voor ongeveer iedereen in Europa die zei we moeten naar een kenniseconomie.
Ja.
En Esko Aho heeft dat, nou ik wil niet zeggen in zijn eentje, maar als jonge premier was hij dé man die dat heeft ook gedurfd door te zetten en ook in het parlement ja, voor elkaar kreeg.
Ja, heel interessant dus. De muur viel. De Finse economie kwam in een enorme crisis. Ze hebben die hele economie omgegooid. En ze zijn een van de succesvolste landen ter wereld geworden.
Ja, je kunt van weinig politici van de voorbije 50 jaar zeggen dat ze van hun ideeën en ook met zeg maar lange termijn visioen gewoon hebben waargemaakt wat ze wilden. En dat in een van de meest diepe crises van hun land in de geschiedenis. Dus Esko Aho staat bij mij zeer hoog genoteerd. Ik heb het genoegen gehad hem een keer heel uitgebreid in Scheveningen notabene te interviewen. En toen vertelde hij een dingetje, Jaap, en dan zie je wat voor man dat was. Die zei, een van de meest belangrijke dingen die ik heb gedaan is dat wij na de band die we hadden met die communistische wereld, dat ik ben een heel nieuw land ben ontdekken en daar heb je de relaties mee ontwikkeld. Want dat was een land dat wilde ook een soort high-tech ontwikkeling. En daarin zijn we gaan samenwerken. En dat land is India. Ja, dan zijn we terug bij onze recente editie.
Ja, aflevering 262.
En Esko Aho was dus in de jaren 90 al aan het bezig om op die manier te denken. Kortom, een hele boeiende man. We zullen een linkje in de show notes doen naar dat interview van mij met Aho.
Dat was 1995, het EU-lidmaatschap. En nu komen we weer op zo'n sleutelmoment 2022, het NAVO-lidmaatschap.
Ja, want de inval van Rusland in Oekraïne is natuurlijk voor de Finnen iets. Ja, dat kunnen wij als Nederlanders misschien ons proberen in te denken, maar we kunnen het eigenlijk niet. De Finnen hebben natuurlijk hun hele leven letterlijk altijd geweten, als wij niet zelf voor onze vrijheid, onze democratie, onze cultuur, hè, over wie wij zijn als Finnen opkomen, een ander doet het niet. En ze hebben natuurlijk die oorlog, die winteroorlog, allemaal. In elke familie is dat een deel van het verhaal. En dan gebeurt er dit. En dat is voor de Finnen iets geweest heel bijzonder. De politiek zei van, ja, voorzichtig, voorzichtig. Hè? Dat was de eerste reactie, zoals altijd en begrijpelijk. En toen werden er peilingen gehouden. En toen was in een week of 3-4 de opvatting in Finland gegaan van, wij zouden naast lidmaatschap van de EU, waar ze heel erg, heel voor zijn, de Finnen zijn heel pro-EU, ook lid van de NATO moeten worden. Weet je wat de uitslag dan in de peilingen was? 20% vond dat een goed idee.
Nu, altijd, hè? Ja. Wanneer je ook peilde.
Ja. Binnen een paar weken meer dan 60.
Ja.
De Finse bevolking liep ver voor de politici uit.
Overigens, ik volg op Twitter Alexander Stubb. Hij is ook ooit premier geweest.
Voor die partij Kokoomoes, waar we het eerder over hadden.
En hij is altijd wel voor het NAVO-lidmaatschap geweest. Daar heeft hij ook echt voor gelobbyd, ook op Twitter.
Ja, dat is wel opvallend. Er zijn twee hele jonge kerels die als het ware net als Esko Aho ook als hele jonge premier van diezelfde partij. Want Aho was van de centrumpartij die dus later Kokoomoes ging heten. En zowel Jyrki Katainen, als Alexander Stoep zijn premiers en minister van Buitenlandse Zaken geweest. Heel jong, namens die partij. Katainen werd daarna ook een hele belangrijke, machtige eurocommissaris. Die ging over al het geld van Brussel. Sowieso het aantal Finnen dat in Europa over het geld gaat in Brussel is altijd heel opvallend. En die zijn beide dus, zowel als politieke aanvoerders binnen Finland als in Europa, grote voorstanders geweest van aansluiting met de NATO. Je ziet ook bij de peilingen in Finland dat dus die partij, Kokoomus, nu ineens stijgt. Omdat dus een groot deel van de bevolking zegt, die hadden wel een beetje gelijk dat we dat hadden moeten doen.
Ja, van welke partij is de premier, Sanna Marin?
Ze hebben nu een soort rood-groene regering. Dus Kokoomus is nu oppositie. Maar in de huidige situatie is er eigenlijk sprake van een soort nationale regering, zou je kunnen zeggen. Er is een wat kleine communistische extreem linkse partij, zoals altijd. En er zijn dan de ware Finnen, dat is zeg maar hun PVV.
Maar hun flanken zijn, ja, de ware Finnen zijn wel groot, hè?
Ja, maar die donderen nu wel in elkaar in de peilingen, want die zijn ook nogal pro-Poetin. Nou ja, wat we hier natuurlijk elders in West-Europa ook wel hebben met dat soort partijen.
Ja.
Maar je ziet dus ten aanzien van de geopolitieke positie van Finland, is er nu sprake van een grote, brede, zeg maar, middengroep, waarbij dus dat Kokoomus wel een beetje voorop loopt, zal ik maar zeggen. En er wordt nu gewoon openlijk gediscussieerd dat er binnenkort een soort, ja, soort motie van de regering zal komen. Misschien wel getekend dus door meerdere partijen, ook door de oppositiepartijen. Finland gaat een brief sturen naar Jens Stoltenberg om het lidmaatschap aan te vragen, want zo gaat dat. Je wordt niet gevraagd, je gaat er zelf, dus een eigen besluit.
Ja, NAVO heeft een open deur politiek. Dus landen die zich op een aantal punten kwalificeren, die kunnen lid worden.
Precies, je moet wel voldoen aan een aantal eisen. Nou, Finland voldoet natuurlijk als het gaat om militair geprepareerd zijn, high-tech. Finland is natuurlijk een parel voor de NATO als het lid zou willen worden, gelet op de kwaliteit die het gaat leveren. Dat geldt voor Zweden natuurlijk ook. Dus als die brief komt, kijk, de premier en met name ook de president heeft gezegd, de bevolking is er klaar voor. Wij politici moeten dat op een nette manier doen. Hè, dus staatsrechtelijk moet het deugen. En de president heeft duidelijk laten blijken dat hij zegt, het liefste heb ik een verzoek naar Brussel van de regering, dat wordt meegetekend door zeg maar de partijleden van Kokoomus, van de niet zo heel extreem linksen die niet in de regering zitten, en misschien nog wat kleinere partijen, de christelijke boeren, die zijn sowieso ook voor. Dat is beter dan alleen een brief van de premier. Dus de president drukt er wat op dat zoveel mogelijk Finnen meedoen. Nou, een heel krachtig signaal was natuurlijk heel onlangs, geloof vorige week, Jaap, de demonstratie op het plein van het parlement, waarbij de minister van Buitenlandse Zaken sprak namens de regering. Er stond iets van 200.000 Finnen. En toen hebben ze aan het eind gescandeerd, wij zijn Oekraïne, wij zijn Oekraïne.
Ja, ja. Parlement overigens wat uit één kamer bestaat in Finland, 200 leden.
En daarom dat de president ook zo benadrukt van als een zo groot mogelijke, zeg maar, delegatie van alle Finse partijen met de regering dat verzoek doet, dan kan er ook geen twijfel over bestaan. Ook niet in het Kremlin. Ik verwacht eerlijk gezegd dat dat deze dagen gaat gebeuren. En dat de Finnen dus nog voor de zomer lid zijn van de NAVO.
Ja, we zullen er meer over horen richting de NAVO-top in Madrid in juni.
En ik verwacht dat dan Zweden onmiddellijk zich zal aansluiten. Want Zweden heeft gezegd, wij doen het niet zonder Finland. En door die bijzondere historische rol, waar we het nu over hebben gehad al die tijd, van de Finnen en ook, ja, misschien ook toch wel hun nu leidende rol geopolitiek op die plek, zeggen de Zweden, wij volgen de Finnen.
Ja, de Zweedse premier Magdalena Andersson zei bij de presentatie van hun plan om lid te willen worden, als het gaat om veiligheid, zijn wij, de Zweden en de Finnen, afhankelijk van elkaar.
Jaap, ik kan niet genoeg ook vanuit de geschiedenis benadrukken wat een ongelofelijke, nou ja, Zeitenwende, om het woord nog eens te gebruiken, dit zou zijn. Want als Finland en Zweden beide lid van de NATO zijn, dan betekent dat dus dat die hele Baltische regio en de Noordpoolregio, Canada, IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en dan aan de zuidoever Denemarken, Litouwen, Letland, Estland, is allemaal NAVO en daarmee het Westen.
Ja, eigenlijk op Siberië na.
En dat kleine stukje waar Sint-Petersburg ligt. En dat betekent dus dat Poetin niet alleen aan die zuidkant, de grote veroveringen van Catharina de Grote en Potjomkin, de Krim, Oekraïne, Moldova,
Moldavië.
Ja, wat nu de Moldavische Republiek is. En daarmee dus de hele delta van de Donau. En daarmee dus ook greep voor de Tsarina op de hele Balkan. Ja, tot Boedapest en Wenen. En daarmee dus ook op wat wij dan Roemenië, Bulgarije noemden. Dat is Poetin al kwijt. Want die inval in Oekraïne is niet het militaire succes. En hij vervreemdt al die landen van zich af. Maar nu ook betekent dat als de grote andere verovering van Peter de Grote, de tsaar, voor Catharina met diezelfde naam. Namelijk van die Baltische kust en de aanleg van Sint-Petersburg en het verjagen dus van Zweden als de supermacht in dat hele noorden en noordoosten van Europa. Ook dat zou Poetin dan kwijt zijn.
Ja, je begint een beetje te klinken als een Poetin-versteer, PG. Dus laten we snel naar een conclusie gaan.
Wat ik bedoel, Jaap, is iets anders. Dat dit dus voor de leiding, de elite van het Kremlin, dus betekent, we zijn alles aan het verspelen.
Ja, door die hele inval in Oekraïne hebben we nu bereikt wat we juist met alle macht wilden voorkomen.
En dat alle grote veroveringen van de tsaren, ja, daarmee dus verdwenen zijn. Nog los van dus de volstrekte instorting van de economie van Rusland en het staatsbankroet. Dat is dus wat het effect is van wat er nu gebeurd is. Jaap, even tot slot. Hè. We hadden het er al over. Een land dat ontstaat door koren, door zingen. Ja, Finland is een groot operaland met geweldige koren. De opera van Helsinki, ik ben er meerdere keren geweest, is magnifiek. En het is een land van heel grote zangers. En dan gaan we er eentje laten horen. En dat is Carita Mattila. Een grote diva. Een echte diva. En die kan ook heel veel verschillende rollen. Ze zingt van Verdi tot hele moderne dingen. Ze zingt Wagner. Ze is nu inmiddels in de 60, maar ze is nog zeer actief.
Het hele opera songboek.
Poulenc, het is ongelooflijk. En natuurlijk liederen van Sibelius, de nationale componist. En mijn vriend Tommy, die vertelde ooit eens over haar, dat hij zei, ja, zo'n grote zangeres. Ik zie haar vaak bij de recepties van de president en van de burgemeester van Helsinki, weet je, voor de nationale feestdag en zo. Nou, dan komt ze ook altijd zingen, dat is een beetje de eregast. En zei, ja, toen zei hij, zo Fins als maar kan, but she's very loud. De ingetogen stille Finnen vinden zo'n opera diva toch ook iets heel moeilijks hoor, om daarmee om te gaan. Ze is wel erg luid.
Waar gaan we naar luisteren, PG?
Zij zingt, want dat durft zij, de grote aria waar Callas ook zo beroemd om was. Visi d'arte uit het tweede bedrijf van Tosca van Puccini.
Thank you.
Dit was uit Tosca van Puccini, Carita Mattila. Op verzoek van onze PG.
Ik heb geleefd voor de liefde. Ik heb geleefd voor de kunst. Zingt Tosca dan.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 265. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en uiteraard door de vrienden van de show. Mensen die een kleine of grote donatie hebben gedaan voor Betrouwbare Bronnen. En heb jij daar ook zin in na al die tijd dat je toch min of meer gratis kon luisteren? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.